Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. 119 vers 32. Deze middag komt opnieuw uit het boek Exodus. We lezen uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Exodus 2, de versen 1 tot en met 12. Daarna zingen wij Psalm 89, het 20e vers. Gedenk de smaad, die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Exodus 2 vers 1 tot 12. Daarna zingen wij Psalm 89 vers 20. En daarna beleiden we ons geloof.
En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje erin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen die dat knechtje voor u zorgen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, Neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getoverd. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. Hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God dat deze middag tot ons komt, kunt u opnieuw vinden in Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26. Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26, waar wij het woord van God als volgt lezen. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerder een rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we weer voor uw heilige aangezicht om u een zegen te vragen als we verder gaan luisteren naar het leven van Mozes. En Heere, zou u die zegen ons willen geven? Want vanavond laat u ons weten dat Mozes een keuze mocht maken. In een keuze openbaar mocht komen. Een keuze die u zelf gewerkt hebt in zijn hart. En Heere, nu hebt u ons goed en naar uw evenbeeld geschapen in het paradijs. En daar hebben wij gekozen tegen u, voor de zonde en voor de duivel. En we zullen vanavond horen dat we daarmee in een diepe ellende terechtgekomen zijn. Dat wij in een doodstaat terechtgekomen zijn. En nu het wonderlijke, dat u door middel van uw knecht Jozua tot het volk, tot mensen die dood zijn in de zonde, de misdaden gezegd heeft: kies dan heden wie gij dienen zult. En u hebt het ook door middel van uw knecht Elia gedaan op de berg Karmel. Een keuze voor de God van Israël of de Baal. En Heere, wat is dat toch een zaak, dat u komt naar mensenkinderen die dood zijn in de zonde, die uit zichzelf de goede keuze nooit meer kunnen maken, die tegen u gekozen hebben, en dat u toch zegt: kiest heden. En Heere, mag dat eens in de onmogelijkheid brengen voor die onbekeerde jongen, dat onbekeerde meisje, die man en die vrouw die al jaren in uw huis komt en nog steeds niet met God verzoend is. Te moeten kiezen en niet te kunnen. En u hebt het recht, Heere, om zo tot een gevallen mensenkind te komen. Kies dan, niet morgen, niet overmorgen, maar heden. Heere, wilt u ons het gewicht van de prediking doen gevoelen? Want waar uw woord gepredikt wordt, vallen de beslissingen voor de eeuwigheid. U weet hoe we onze plek hebben ingenomen in de kerk. U weet hoe wij de kerktelefoon hebben aangezet. U weet ook hoe we straks dit kerkgebouw weer gaan verlaten. Wat gaat er gebeuren als het woord wordt gepredikt? Kies dan heden wie gij dienen zult. O Heere, we kunnen het niet. We hebben tegen u gekozen. En daarmee staan we in de schuld voor u. O Heere, vergeef ons onze schulden die wij gemaakt hebben. Vergeef ons al onze zonden. En leer ons op dat plekje te komen, dat we eerlijk worden voor u. En dat we met al onze onmacht, maar ook met onze onwil eens openbaar mogen komen. Want ten diepste willen we niet kiezen voor u en uw dienst. Tenzij gij door uw lieve geest gaat werken. En dat hebt u willen doen in het leven van Mozes. En dat hebt u willen doen in het leven van allen die zalig worden. Zou u het vanavond eens willen werken in het leven van een onbekeerde zondaar? Die hartelijke keuze, die u werkt door uw woord en geest. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan gaan we sterven aan de zonde. En dan gaan we zien dat we een buitenstaander zijn. Maar wel een buitenstaander die dorst naar God. En die maar niet kan rusten voordat hij weten mag God weer tot zijn deel te hebben. En dat is het gelukkigste volk wat er is. Die hebben zelf niets meer. Arm en toch rijk in God. Ze gaan zichzelf steeds meer en meer kennen als niets bezittende. En toch alles bezittende in Christus. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest? Ook deze avond als we samen zijn gekomen. Geef uw knecht alles wat nodig is om ook in alle eenvoud dit gedeelte van uw woord te mogen uitleggen. En toepassen kunnen wij niet, Heere. Dat is uw werk. En daarom bidden wij u, o Geest, kom aan van de vier winden. En wilt gij het woord Gods tot een kracht Gods maken tot zaligheid in zondaarsharten? Maar Heere, dat ook uw kinderen vanavond onderwezen mogen worden en dat ze weer eens verwonderd mogen raken dat u zelf die keuze gewerkt hebt in het hart. En dat het niet bij die keuze gebleven is, maar dat er meer gekomen is dan dat. En dat u wonderlijke wegen bent gegaan. En dat u onderwijs hebt gegeven, ja, u kent ze die de grond hebben gevonden tot zaligheid. En wilt u geven, Heere, dat ze vanavond ook onderwijs mogen ontvangen. Help ze dan en gedenk ze dan in uw gunst. Wilt u waken over de gemeente? Wilt u al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat uit genade zegenen? Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot stichting van uw kinderen. En Heere, dat ook uw kinderen en ook uw knecht die hier mag staan, verblijd mogen zijn. Dat ook de kerkraad verblijd mag zijn als ze horen van het nieuwe leven dat u wil werken in zondaarsharten. Dat het ook van Barendrecht mag zijn. Deze en die is al daar in Sion geboren. Heer, u gaat toch nog door met uw kerkvergaderend werk. O geef dat het gezien mag worden in het midden der jaren aan uw knechten. We dragen ook de kerken van ons vaderland aan u op. En Heere, dan moet schaamte ons aangezicht bedekken als we zien dat er zoveel verdeeldheid en verscheurdheid is. En Heere, wij mensen weten niet hoe dat ooit nog anders moet worden. Maar u staat erboven. Zou u nog eens wonderen willen doen in ons vaderland, dat uw kerk als een eenheid openbaar mag komen en dat er nog wat uit mag gaan naar de wereld, naar het moderne heidendom waarin wij leven. In Nederland. Ja, Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden op deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Onder de heidenen, maar ook onder uw bondsvolk Israël. Ja, Heere, u zult zorgen voor de vrucht. Ze zullen komen van alle windstreken, uit alle geslachten, tongen en natiën. Uit Jood en heiden zullen ze komen. Een schare die niemand kan tellen. En als de laatste is toegebracht, komt u terug. Wij weten niet wanneer, Heere Jezus, maar u komt zeker terug. En Heere, geef dat we bereid zouden zijn om u te ontmoeten. Dat we bereid zullen zijn om te kunnen sterven. En zou u ons dan open ogen willen geven, dat we mogen zien op de tekenen der tijden de voetstappen van u in deze wereld, bij alles wat er gebeurt. Leer ons dat te zien bij het geopende woord, met gevouwen handen om licht en wijsheid. Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten, ook onze koning en koningin dragen wij hartelijk aan u op. Wilt u ze bekeren, een leven geven met u, de vreze des Heren planten in hun hart. Gedenk ook de gemeenteraad die plaatselijk, de burgemeester met de wethouders, ook de regering provinciaal en landelijk, dat ze verantwoordelijkheid mogen gevoelen. Eens moeten ze ook verantwoordelijkheid afleggen voor u. Als ze voor de grote koning der koningen staan, dat ze dat zouden beseffen. Heere, zo wacht het alles op u. Gedenk ons zo in uw gunst als we deze middag samen zijn. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen. En dat we samen mogen zijn tot uw eer. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot stichting van uw gemeente. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend. We hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar wilt u ons aanzien in die bidden en dankende hoge priester aan uw rechterhand, die altijd leeft om voor uw kerk te bidden, om Jezus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen naar Psalm 84, de versen 3 en 5. Psalm 84, de versen 3 en 5. Thank you. het amen van de prediking gaan wij samen zingen naar Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn bron, mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43, het vierde vers. Geliefde gemeente, in ons leven moeten we vele keuzes maken. U hebt er al heel veel gemaakt en jij ook. Soms bewust, soms onbewust. Maar bij al die keuzes die wij moeten maken en die we ook mogen maken, is er één keuze werkelijk onmisbaar. Die moet gemaakt worden, wil het wel zijn op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar het is juist die onmisbare keuze die zo moeilijk is. Sterker nog, die onmogelijk is. Het is de onberouwelijke keuze voor de Heer en zijn dienst. En tot die keuze, zo noemde ik in het gebed al, riep eens Jozua het volk Israël op. Kiest u. Hoort u hoe persoonlijk het is? Het komt vanavond tot u en tot jou. Kiest u. Jij. Heden. Wie gij dienen zult. Kom maar. Zeg het maar. Dus niet morgen. Heden. Wie durft het uit te stellen? Oh ja, ik weet wat u zegt. Maar dat kunnen we toch niet? Waarom zegt u dat? Waarom zeg je dat? Of bedoel je eigenlijk te zeggen of niet te zeggen dat je niet wil? Daar ligt de oorzaak. Weet je wat er gaat gebeuren als de Heer in je hart komt? Dan ga je kiezen. Ja, ik weet, het woord kiezen is besmet geraakt. En ergens terecht. Want bij het oppervlakkige christendom en in bepaalde kringen wordt zo'n keuze voor Jezus gemaakt. Nee, zo bedoelt de Heer dat niet. En toch is kiezen echt voluit bijbels. Zuiver bijbels. Kies dan heden wie gij dienen zult. En dan hoop ik dat er hier velen zijn die in de engte komen. Die voelen de noodzaak van die keuze, maar die erachter komen. Ik kan het niet en ik wil het ten diepste niet. En toch heeft de Heer er zo'n recht op. De Heer is het die het werkt. Kijk maar in het leven van Rut. Daar kwam die keuze ook zo openbaar. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Daarom kon de Heer Jezus Christus ook zeggen van Maria, die zo dikwijls aan zijn voeten zat en luisterde naar het onderwijs. Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. En het is ook door diezelfde genade dat Mozes een keuze kon maken voor de Heer en zijn volk. Al moest hij dan ook de versmaadheid van het volk dragen, van Christus dragen. Zalig de mens die door genade deze keuze mag maken. Die het hier in dit leven leert zingen wat die oude dichter zei. Roem wereld uw schatten, gij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben, ik heb alles verloren. Ja, dan maar alles verliezen. Maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. En inderdaad, dat heeft Mozes mogen leren. Hij heeft allereerst in zijn keuze nee leren zeggen tegen de zonde. En dat zit opgesloten in vers 24, waar we eerst stil bij staan. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. We hebben vanmorgen gehoord hoe Amram en Jochebed door het geloof hun pasgeboren zoontje 3 maanden hebben verborgen. Ze werden er innerlijk toe gedrongen om dat te doen. Ze hebben dat door het geloof gedaan, want ze hebben door het geloof iets in dat kindeke gezien. Het was schoon voor God, zo hoorden we. Er straalde iets van af. De glans van Christus lag erop. En toen is er iets in het hart van die ouders gaan leven, dat dit kind niet bestemd mocht zijn voor de krokodillen in de Nijl. Nee, er lag een taak voor dit kindeke weggelegd. En daarom hebben ze dat kindeke verborgen, 3 maanden lang. Maar na 3 maanden, jongens en meisjes, is Mozes alsnog in de Nijl terechtgekomen. Nee, niet als voedsel voor die roofdieren, maar hij werd door het geloof aan de oevers van de Nijl neergezet tussen het riet. Op die plaats waar geen krokodillen te vinden waren. Het is ook die plaats waar de prinses van de dochter van Farao regelmatig kwam om zich te baden. En daar hebben ze Mozes in dat biezen mandje neergezet. En daar hebben ze Mirjam achtergelaten. En toen zijn Amram en Jochebed weer naar huis gegaan. En Mirjam die moest kijken wat er van haar kleine broertje terecht zou komen in het biezen mandje. Wat denkt u? Wat zouden Amram en Jochebed gedaan hebben toen ze weer thuis kwamen? Nee, dat staat niet in de Bijbel beschreven. Maar u gelooft toch wel dat ze daar dat biddende leven hebben voortgezet. Dat ze toen hun knieën gebogen hebben of de Heere zich over dat jongetje wilde ontfermen. En wat is er toen gebeurd, gemeente? Toen is de Heere gekomen met zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Dat is ook zoiets waar je over verwondert soms. Hoe de dingen soms zo in elkaar passen. Nee, in het begin zie je het misschien helemaal niet. Is het een wirwar, maar soms vallen de puzzelstukjes in elkaar van die goddelijke voorzienigheid van zijn leiding. Want het biezenmandje met Mozes, het jongetje van 3 maanden, was nog maar net tussen dat riet gezet. Of daar kwam inderdaad de prinses, de dochter van Farao, om zich te baden. En zij ontdekt dat mandje. En dan is ze zo verrast. Ze heeft het ongetwijfeld gezien als een geschenk van de Egyptische afgoden. Er zijn verklaarders die zeggen dat zij geen kinderen had. En toen ze Mozes ontdekte in dat biezenmandje, toen was het voor haar duidelijk: dit kind is voor mij. Daar hebben de afgoden voor gezorgd. En daarom heeft ze de kleine Mozes als het ware geadopteerd. Maar de prinses, die zag ook wel dat dat Hebreeuwse jongetje nog moedermelk nodig had. En dat zij niet voor dat jongetje kon zorgen. Dat jongetje moest iemand hebben die moedermelk kon geven. En wie zou dat kunnen? Maar toen was daar Mirjam. Verbaas je je ook al over de voorzienigheid Gods? En die heeft dat van afstand allemaal gadegeslagen. Die heeft de vrijmoedigheid gekregen om tot die prinses toe te lopen. En tegen die prinses te zeggen: zal ik heen gaan? En u een voedster vrouw uit de Hebreeënen roepen, dat zij dat knechtje zal zogen? En de prinses vond het direct goed. Ze vond het een goed voorstel. En zo heeft de Heere gezorgd dat de kleine Mozes weer terugkwam bij Amram en Jochebed. En dan weet u wel dat in de tijd van de Bijbel kinderen veel langer moedermelk kregen als in onze tijd. Zeker tot een jaar of 3, 4. En al die jaren is Mozes thuis geweest. En wat is er in die goede, onvergetelijke tijd gebeurd? Daar hebben deze ouders Mozes opgevoed in de vreze des Heeren. Daar heeft hij onderwijs ontvangen van zijn ouders over de Heere en zijn dienst. Ze hebben hem gewezen op de dienenswaardigheid van de Heere. Ze hebben hem gewezen op de gruwelijkheid van de zonde. Ze hebben hem gewezen op de belofte van de komende Messias. Op kinderlijke wijze. Dat past bij het niveau van een kind van 2, 3 en 4 jaar. Oh ja, al hebben ze schoonheid gezien en mochten ze geloven dat de Heere al een goed werk in dit kindeke had gelegd. Toch voelden die ouders heel goed hun roeping, dat kindeke moest onderwezen worden. En de Heer heeft dat onderwijs gezegend. En wat was dat nodig? Want Mozes kon niet altijd bij Amram en Jochebed blijven. Want de dochter van Farao wilde hem terug. En daarom zal Mozes een jaar of 3, 4 geweest zijn toen hij verhuisde van het eenvoudige huisje in het land Gozen naar dat prachtige, imponerende paleis van de Farao, waar ook de dochter van de Farao woonde. Zo werd een arme, verachte Hebreër een rijke Egyptenaar. En wat lag er geweldige toekomst voor Mozes open. Aangenomen als de zoon van de kroonprinses. Want de ongewijde geschiedenis vertelt ons dat deze dochter van Farao na de dood van haar vader 20 jaren op de troon heeft gezeten. En als Mozes bij haar gebleven was, dan zou hij haar hoogwaarschijnlijk opgevolgd zijn. Mozes werd dus de kroonprins van Egypte. En hij kreeg een zeer gedegen opvoeding. Hij kreeg het beste onderwijs wat er in die dagen gegeven kon worden. En dan wijs ik u nog een keertje op de reden van Stefanus, waar je al die dingen kan vinden. In Handelingen 7 vers 22 verhaalt Stefanus dat hij onderwezen werd in de wijsheid van Egypte. O, de dochter van Farao had één ding voor ogen. Haar zoon moest een zeer ontwikkeld persoon worden. Een uitnemend wijs persoon, een wonderkind. En heel die opvoeding en al dat onderwijs, dat ging aan dat hof gepaard met veel vermaak en genieting de zonde. Kortom, Mozes kon werkelijk alles krijgen wat zijn hartje zou begeren. Zeg, jongelui, ik kan me best voorstellen, en ik praat uit ervaring hoor, dat dat natuurlijk heel aantrekkelijk is. Toen ik een jaar of 16, 17 was, zou ik dit ook gewild hebben. Het is toch prachtig? Je hoeft maar tegen je moeder te zeggen, mag ik dit hebben, mag ik dat hebben? En het wordt gelijk geregeld. Rijkdom, weelde, feesten, eten genoeg. Alles kun je krijgen wat je hartje begeert. De beste opleiding, de beste opvoeding. En dan straks de troon. Heel Egypte is voor Mozes. Wat een geweldige toekomst lag er voor die jongen weggelegd. Om jaloers op te worden, misschien. Maar wat zegt de Bijbel? Mozes weigerde dat alles. Hij wilde geen zoon van Farao's dochter genaamd worden. Hij wilde de genieting der zonde niet. Mozes heeft door het geloof nee gezegd. En dat had de Heer al heel jong, zo hebben we vanmorgen gehoord, in zijn hart gelegd. En een lange tijd is dat verborgen gebleven in zijn hart. Maar er is een tijd aangebroken dat datgene wat de Heer gewerkt had in zijn hart openbaar is gekomen. Dat kan ook niet anders. Gods werk komt altijd openbaar. Want Mozes wordt groot, groter. Hij wordt een man van 40 jaren. En dan is er een tijd aangebroken dat die geloofskeuze in zijn hart openbaar gaat komen. Het wordt een daad. Hij gaat daadwerkelijk breken met het leven aan Farao's hof. Hij wil niet langer meer een zoon van Farao's dochter genoemd worden. En met dat nee zeggen, tegen dat alles wat voor hem klaar lag, sprak Mozes een drievoudig nee uit. En probeer dat even te onthouden, want daar kom ik zo op terug. Een drievoudig nee. Hij zei allereerst nee tegen die hoge positie die hij als kroonprins mocht ontvangen, die voor hem bestemd was. Hij wilde die hoge rang en stand niet. Hij wilde de eretitel van Farao niet dragen. Dat is het eerste. En het tweede waar hij nee tegen zei, dat is het werelds vermaak. Aan Farao's hof, hij wilde die wereldse feesten niet. Om het in deze tegenwoordige tijd te zeggen. Hij wilde de bioscopen niet. Hij wilde de discotheken niet. En al die gruwelijke feesten waar je naartoe kan. Hij wilde ook de goddeloze muziek niet. En als Mozes nu geleefd had, wilde hij al die filmpjes niet en al die clips en alles wat er te vinden is op je mobiel, dat wilde hij niet. Hij wilde ook geen overvloed van drank, hij wilde zich niet dronken drinken. En hij wilde ook het vlees niet wat aan de afgoden van Egypte werd opgeofferd. Nee, zei hij tegen al die wereldse genietingen, al die zondige genietingen. En het derde waar hij nee tegen zei, dat was de grote rijkdom die hem ten deel viel. Onuitsprekelijke schatten lagen er klaar. Denk aan die twee schatsteden, Pithom en Ramses, waar alle koninklijke rijkdom opgeslagen was. En als hij straks farao zou zijn, was het allemaal voor Mozes. Ja, het ganse land Egypte. Maar Mozes zei, ik wil het niet. Hij heeft het alles geweigerd. Die hoge positie, dat wereldse vermaak en die grote rijkdom. Waarom toch? Vanwege de liefde Gods die in zijn hart was uitgestort tot de Heer en tot zijn dienst. Het nieuwe geestelijke leven in de vreze des Heren kwam openbaar in het leven van Mozes. Daarom weigerde hij en zei hij nee tegen alle schatten van Egypte. Maar dat heb u ook gedaan. Jij ook. Drie keer. Drie keer nee gezegd. Weet u dat? Ben je daar al aan ontdekt? Oh, dat was een heel ander nee zeggen dan hier van Mozes wordt gezegd. U hebt nee gezegd tegen de rijkdommen van God. En nu wordt het ontdekkend, gemeente. En heel pijnlijk. Zul je het niet naast je neerleggen? Zul je je eerlijk laten behandelen in het licht van de eeuwigheid? U had een hoge positie in het paradijs in Adam. U was het kroonjuweel van de schepping. U was een zoon of dochter van de Allerhoogste God. U droeg het beeld van God. Als God naar u keek in Adam, zag de Heer iets van zichzelf in u en in jou. En u had een grote positie in de schepping ontvangen. U was een onderkoning onder God. En alle andere schepselen, daar mocht u over regeren. En als u gehoorzaam zou zijn aan de Heer en aan zijn gebod, dan zou u het eeuwige leven ontvangen. Maar u zei, nee Heer, dat wil ik niet. Want u bent gevallen in de zonde. En ik heb het ook tegen mezelf. U wilde die hoge positie niet. En de Heere gaf u ook heel veel vermaak. In het paradijs. Allereerst een vermaak in God uw schepper. Wat was het aangenaam als de Heere tot de mens kwam in het ruisen van de wind. Dat er een onmiddellijk contact kon zijn met de schepper die de vader was van ons allemaal in het paradijs. Wat een goede verhouding was er. En daarbij was er ook een vermaak met alles wat de Heer geschapen had. Adam en Eva hadden zo'n vermaak onderling. Er was een vermaak in de dieren des velds en in de bloemen, de planten en alles wat God geschapen had. Maar toen de zonde kwam, zeiden wij, nee, dat willen wij niet. De Heere gaf u ook veel rijkdom en wijsheid. U mocht van alle bomen in de hof eten, op één boom na. U kende God. Als een God die recht had op uw leven. U stond ook recht voor God, want er waren nog geen zonden. Het lag zo goed tussen God en de mens. En daarbij stond de mens ook heilig voor God. En hij hield Gods geboden. Maar toen de zondeval kwam, heb ik in Adam gezegd: nee, Heere. Dat wil ik niet. Dat weiger ik langer. Ik weiger langer een kind van God genaamd te worden. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. En daarmee gemeente, en ik hoop niet dat het een klank is, maar een werkelijkheid. Bent u in de doodstaat gekomen. Dat er niets goeds in de mens is en dat er niets meer is dat verlangt naar God van nature. En dat die doodstaat van de mens zo diep is en zo sterk is, dat zolang de Heere niet komt met zijn krachtige werking, dat u blijft weigeren. Dat wij van nature nee blijven zeggen, hardnekkig. Zelfs, en dan kom ik bij het allerergste wat er is. Zelfs toen de Heer in zijn ondoorgrondelijke liefde en barmhartigheid aan u, jou en mij het diepgevallen Adamsgeslacht bekend ging maken dat er toch nog een mogelijkheid is om zalig te worden. Dat de Heer heeft gezegd: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, toch nog het eeuwige leven zal ontvangen. Ja, dat het voor zo'n diepgevallen zondaar die 3 keer nee gezegd heeft, toch nog mogelijk is om die hoge positie terug te krijgen. Namelijk om weer gemeenschap met de 3-enige God te hebben. Dat het voor een zondaar weer mogelijk is om een vermaak te krijgen in de 3-enige God. Ja, in hem alleen kan een doodarme zondaar onuitsprekelijk rijk worden, want dit is de genade van de Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. Maar wat zegt een gevallen zondaar in zijn doodstaat? Nee, Heere. En dan wordt de godsdienst boos. Want de godsdienst denkt nog wel wat voor de Heere te kunnen betekenen. En die denkt nog wel een beetje van de Heer Jezus nodig te hebben en nog een beetje liefde tot hem te hebben. Maar Gods woord laat ons zuiver zien. Er is niemand die God zoekt. En de hele wereld ligt verdoemelijk voor God. Omdat we geweigerd hebben. O gemeente, hoe rampzalig is de mens. Hoe groot is uw schuld vanwege uw nee zeggen. Niet tegen een mens, maar tegen God. En met ons nee zeggen tegen God, zeggen we ja tegen de duivel en de zonde. En dan horen wij vanavond uit Gods woord van een Mozes die net zo diep gevallen is in Adam als wij allemaal. En die jongen heeft nu mogen leren nee te zeggen tegen de zonde en ja tegen de Heer. Dat was Gods werk. Daar was niets van Mozes bij. Dat gemeente is nu vrije gunst die eeuwig God bewoog. Zo heeft Mozes door het geloof geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Mag ik eens vragen, heb u ook al door genade nee leren zeggen tegen de rijkdommen van de wereld, tegen de genietingen van de zonde? En hebt u daarmee door genade ja leren zeggen tegen de Heere en zijn dienst? Hebt u hem leren verkiezen? Wat wil dat zeggen dan? Nou, daar schrijft Paulus verder over. Mozes begeerde het leven in de zonde en in de wereld niet, maar hij begeerde wat anders. Leest u maar met mij mee, vers 25. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ja, Mozes heeft door het geloof geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En dat was een welbewuste keuze. Dat was een geloofsdaad. Oh, dat is heel wat anders dan een opwelling. Dat is ook heel wat anders dan een emotionele bevlieging. Nee, het was een bewuste geloofsdaad van Mozes. En dat blijkt uit de tegenstelling tussen dat ene wat hij niet wil, wat hij weigert, en datgene wat zijn ziel uit genade begeert. Tegenover de rijkdommen van Egypte, tegenover de genietingen van de zonde, begeert Mozes heel eenvoudig bij Gods volk te horen. O ja, die dochter van Farao, die kroonprinses, die Mozes aangenomen had tot kind, die heeft er alles aan gedaan om van Mozes een echte Egyptenaar te maken. Nou jongens en meisjes, als je Mozes in die eerste 40 jaren gezien zou hebben, daar rondom dat paleis, dan zou je zeggen een echte Egyptenaar. De kleding van Egypte droeg hij, daarbij ook nog eens de koninklijke kleding. Maar dat was buitenkant. Hier van binnen lag het anders. Mozes bleef een Hebreër. Hij bleef er eentje van dat volk, Israël. En we hebben ook gehoord dat hij door genade schoon was voor God in Christus. Zijn hart was vernieuwd. En daarom alleen vanwege die genade bleef de trekking naar dat volk van God. Dat volk verkoos hij boven Egypte. Nou, een volk dat naar de mens helemaal geen toekomst had. Een volk dat arm was, dat verdrukt werd. Een volk dat in Egypte kwalijk behandeld werd. En bij dat volk wilde Mozes horen. Want hij zag op de God van dat volk, die door genade zijn God geworden was. Hij zag dat de Heere met dat volk was, ja, dat de Heere in het midden van dat arme, verdrukte volk Israël aanwezig was. Want dat volk van God in Egypte, gemeente, dat droeg de belofte van de komende Messias. En Mozes had op die God van dat volk een betrekking gekregen, maar ook op de Messias die uit dat volk zou voortkomen, had hij een betrekking gekregen. Mozes heeft het in zijn leven geleerd, maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En daarom liever bij dat volk daar in Egypte, dan bij de dochter van Farao. Dat was Mozes hartelijk verlangen. Daar strekte zich al zijn lust en liefde heen. Nee, niet voor een tijd de genieting van de zonde. Mozes heeft het geleerd. De tijd gaat voorbij. Heb je het ook al geleerd? De tijd gaat heel snel voorbij. En jongelui, met dat de tijd voorbij gaat, gaat ook de wereld voorbij. Met al haar begeerlijkheden. Had Mozes ook geleerd. Als jongere al. En hij heeft gezien tegenover de tijdelijke genieting van de zonde ligt het eeuwige leven met de Heere en zijn volk. En daarom wilde hij bij dat volk van God horen. Bij welk volk hoort u? Bij welk volk zou jij willen horen? Want ja, we weten wel dat op deze wereld zijn heel veel volkeren. Heel veel talen worden er gesproken. Allerlei soorten van mensen heb je. Uiteindelijk zijn er toch maar 2 volken op aarde. 2. Niet een derde, 2. Enerzijds is daar het geestelijke Egypte. Het wereldse volk. Dat volk dat nog steeds onder de heerschappij van de duivel is. Dat volk dat nog steeds in de zonde leeft. Dat volk dat nog steeds onbekeerd is, onverzoend met God. En die zijn niet alleen in de wereld, maar die zijn ook in de kerk. En daartegenover is er Gods volk. Het meest gelukkige volk op aarde. Niet zo heerlijk, zo begeerlijk, dan bij dat volk te behoren. Want God is in het midden van haar. En Christus leeft in hen. En de Heilige Geest rust op hen. En als de Heer je nou gaat bekeren, dan komt er niet alleen een liefde tot de Heer, maar dan komt er ook zo'n liefde tot dat volk. Dan ben je wel eens blij. Al loop je nog maar helemaal in je ongeluk om eens een kind van God te ontmoeten. Ja, dan ben je zelfs blij als ze eens over de vloer komen, niet zozeer voor jezelf, maar voor je ouders bijvoorbeeld, en dat je in een hoekje maar eens stilletjes mee mag luisteren wat dat kind van God te zeggen heeft. En dan lig je s'avonds op bed en dan ben je blij dat je mocht luisteren. En tegelijkertijd voel je, wat die man, die vrouw heeft, heb ik niet. Dan komt er zo'n liefde tot dat volk. En dan ga je het verstaan, zoete banden die mij binden aan dat volk. Dan mag je soms wel eens gemeenschap der heiligen met hen hebben. En gemeente, dan is dat een band die niet alleen Gods kinderen, die veel van de Heere geleerd hebben, onderling voelen. Maar dan is het ook een band die een kind van God die veel geleerd heeft, ook wel eens kan voelen met iemand die nog maar net op de weg is. En andersom ook. Om het eens met termen van vroeger te zeggen, dan is het wel eens aangenaam dat een bevestigd kind van God die zekerheid gekregen heeft, een gesprekje heeft met zo'n arme tobber. En dan moet die arme tobber zeggen, ik heb niet wat die ander heeft, maar toch wordt soms die band zo gevoeld. Dan zeggen al Gods kinderen, en ze blijven het zeggen, of je nu nog een zuigeling bent of een vader in Christus, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ook moeten vrezen, of ze nou hier in Nederland wonen of in China. En leven naar uw goddelijk bevel. En daarom in het begin van het geestelijke leven, dan gaan al Gods kinderen leren zeggen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar die belijdenis blijft tot het laatste toe. Want zelfs het kind van God dat het meest geleerd heeft, die bij wijze van spreken met Paulus opgetrokken is geweest en onuitsprekelijke dingen heeft gezien, blijft het toch zeggen, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. In zo'n belijdenis vinden ze elkaar allemaal. En wonderlijk eigenlijk. Want al is Gods volk het meest gelukkige volk op aarde. Ook het meest rijke volk op aarde. In de wereld zijn ze dikwijls niet in tel. Sterker nog, er is geen volk op aarde dat zo verdrukt wordt als Gods volk. Op de ene plaats op deze manier en sterker dan op een andere plaats. Maar de duivel met al zijn volgelingen heeft het wel op Gods kinderen gemunt. Er zijn zoveel vijanden van Gods kinderen. Ze leven te midden van het geestelijke Egypte, dat ze soms ook nog wel eens in hun eigen hart ontdekken. Die grote stad vol met doodsvijanden die niet nalaten om Gods kinderen te verdrukken. En wie bij dat volk gaat behoren, die gaat ook iets van die verdrukking ondervinden. En wonderlijk, toch willen allen die wederom geboren worden bij dat volk horen en hebben ze dat volk ook hartelijk lief. Die worden ook een vriend en metgezel van Mozes. Die liever verkoos met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Mag u bij dat volk horen. Bij dat verdrukte, jawel, maar toch zo gelukkige, rijke volk. Dan is het wonder van de wedergeboorte gewerkt. Nee, als de Heere dat gaat doen, als de Heere begint te werken in je leven, dan zeg je niet zomaar ik hoor bij het volk van God. Dan zeg je ook niet zomaar heel snel ik ben een kind van God. Ja, de begeerte is er wel. Je zou niets liever willen dan dat. Want dat volk heeft iets wat je mist. Maar de vrijmoedigheid om te zeggen, ik ben er ook een van dat volk, ik ben ook een kind van God, dat heb je dikwijls niet in het begin. Weet hoe dat komt? Als de Heer je begint te ontdekken aan je zonde, daar begint het toch mee. Daar is de Bijbel toch duidelijk in. Dan voel je zo de scheiding tussen God en je ziel. Dan voel je die zonde er zo tussen liggen. En wie durft er dan te zeggen, ik hoor bij het volk van God? Nee, je gaat juist het tegenovergestelde ervaren in je hart. Ik sta er buiten. Ik ben een ellendige. Ik ben een buitenstaander. Ik een kind van God. En toch, als je dan soms onder de prediking van het woord mag zijn, en je mag vanuit de schriften horen wat de Heere gaat werken in het hart van een mensenkind, dat de liefde komt tot de Heere en tot zijn woord en tot zijn dag, dan mag je wel eens zo onder de prediking luisteren en je zeggen, daar ben ik toch geen vreemde van. En dat kun je oprecht en eerlijk tegen de Heere zeggen. Ja, dat er soms wel eens zo'n hoop en verwachting in je hart kan zijn als je onder de prediking hoort wat er hier van binnen allemaal ervaren wordt. Dat je zegt, de Heere zou mij wel bij zijn volk willen rekenen. Maar eer dat je de kerk uitloopt, zeg je, oh, wat heb ik gedacht? Wat heb ik gezegd? Het is zo weer weg. Weet u hoe dat komt? Omdat je de Heere Jezus nog niet kent als je middelaar. Vraag daar dan maar veel om. Als ik het over u of jou heb. Want weet je, als je hem mag leren kennen in de weg zoals de Heer dat beschrijft in zijn woord. En je mag Christus leren kennen als degene die gekomen is om je van de zonde te verlossen en je schuld te betalen. En de Heilige Geest gaat het geloof stapje voor stapje werken in je ziel. En het mag steeds zekerder voor je worden dat je zaligheid alleen in hem ligt. Dan wordt het zo anders. Dan ga je dat geheim verstaan waar Johannes van schrijft aan het begin van zijn evangelie. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht
bevoegdheid gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus de zekerheid om bij dat volk van God te mogen horen, dat heeft nou alles te maken met de geloofskennis van de Heer Jezus Christus. En rust daarom niet voordat u hem mag leren kennen door het geloof. Het is de enige weg om met God verzoend te worden, om een kind des Heren te kunnen zijn. En wie dat mag kennen gaat verstaan dat God een schare heeft die niemand kan tellen, die tot dat huisgezin, tot dat volk van God behoort. Wat een grote rijkdom. Al brengt dat, het behoren bij dat volk, wel veel versmaadheid met zich mee. En daar gaan we tenslotte naar luisteren als we bij vers 26 gaan stilstaan. En dat gaan we opnieuw lezen. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Mozes wilde dus liever met het volk van God kwalijk behandeld worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Maar hoe kwam dat nou eigenlijk, dat het volk van God kwalijk werd behandeld door die Egyptenaren? Hoe kwam het toch dat Mozes zich ervoor over had om bij dat volk, dat zo verdrukt werd, geslagen en geplaagd werd, om daarbij te behoren? Wat zat daar nu achter? Nou, dat gaat Paulus verklaren in vers 26. Want die uitdrukking, kwalijk behandeld worden, van het vorige vers, vers 25, dat gaat Paulus verbinden met een uitdrukking in vers 26. De versmaadheid van Christus. Wat betekent dat? Wel, Mozes begeerde niet alleen de onuitsprekelijke genade van God in Christus. Heel eenvoudig, om door Christus zalig te worden. Maar Mozes wilde ook om de naam en de zaak van de Heer Jezus lijden. De versmaadheid van Christus was al onder het volk Israël. Ik zal het nog anders zeggen. Het lijden van de Heer Jezus Christus was al onder dat volk in Egypte. Ja, dominee, dat kan niet, zegt de jonger in ons midden. Want toen het volk Israël nog in Egypte was, was de Heer Jezus het toch nog niet? In zijn menselijke natuur. Toen was hij toch nog niet op aarde gekomen als mens. En we weten heel duidelijk vanuit de Bijbel dat de Heer Jezus als mens heeft geleden. Als mens versmaadheid heeft gedragen. Hoe kan dat dan? Dat de versmaadheid, het lijden van de Heer Jezus, toch al bij dat volk van Israël in Egypte daar aanwezig was. Ja, dat is iets heel wonderlijks. En ik zal echt proberen dat eenvoudig uit te leggen. Want al was de Heer Jezus nog niet echt als mens op aarde gekomen, dat zou nog eeuwen duren, toch was de Heer Jezus al in dat volk aanwezig. Hoe dan? Ik moest denken aan de preek van Petrus op de Pinksterdag. Daar gaat Petrus over de Heer Jezus spreken. En als hij dan over de Heer Jezus gaat preken, dan heeft hij het ook over David. En we weten dat de Heer Jezus uit David is voortgekomen. En dat had de Heer aan David beloofd. En wat had de Heer toen tegen David gezegd? De Heer Jezus is de vrucht uit uw lendenen. Ja, dan zeggen wij, dat moest nog gebeuren. Uit David zal de Heer Jezus voortkomen. Maar voor de Heer is dat al zo, alsof de Heer Jezus er al was. Want het was voor God al zeker dat hij uit David zou voortkomen. Dus met andere woorden, toen de Heere God aan David ging beloven dat uit hem de Heer Jezus zou voortkomen, zag de Heer hem al in de lendenen van David. Ik zal u een tweede voorbeeld geven. In Hebreeën 7, een paar hoofdstukken terug, schrijft Paulus over de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. Kunt u vinden in Genesis 14. En misschien ken je die geschiedenis wel. Abraham, die heeft een strijd gevoerd. En plotseling is daar die onbekende persoon, Melchizedek. En die gaat Abraham zegenen. En wat doet Abraham dan? Dan is Abraham zo verwonderd. Hij gaat 1/10 deel van zijn bezit aan Melchizedek geven. Hij geeft Melchizedek dus een geschenk. En wat zegt Paulus van dat geschenk dat Abraham aan Melchizedek gaf? Moet je er even bij blijven. Dan begrijpt u het. Hij zegt dan, om zo te spreken, gaf ook Levi de tienden aan Melchizedek. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Abraham was daar, Isaac was nog niet geboren, Jacob was nog niet geboren en daarmee was Levi er ook nog niet. En toch zegt de Heere, met dat Abraham dat geschenk aan Melchizedek gaf, zag de Heere dat ook Levi het gaf die uit de lendenen van Abraham zou voortkomen. Dus met dat Abraham dat geschenk gaf, zag de Heere bij wijze van spreken dat zelfs Levi die uit hem zou voortkomen, dat geschenk ook al gaf. Al Melchizedek, al moest Levi nog geboren worden. Zo zag de Heer het. Zo is het ook in onze tekst. De Heer Jezus was nog niet daadwerkelijk geboren. En toch heeft de Heer in dat volk Israël de Heer Jezus al gezien. Want in de lendenen van dat volk, van de stam van Juda, was de Heer Jezus aanwezig. En u heeft Mozes geloof ontvangen om dat ook te zien. Hij zag het dus eerst niet. Maar toen de Heere zijn ogen daarvoor ging openen en hij kreeg het geloof van de Heere, toen zag hij in dat volk als het ware de Heere Jezus aanwezig. Mozes hoorde bij die Israëlieten van het Oude Testament, waarvan de Bijbel zegt, ze hebben het van verre gezien en gelooft en omhelst. Ik zal het nog concreter maken, hoe we dit moeten zien. Toen kwam er een dag. Mozes is inmiddels 40 jaar geworden. Dat hij het paleis gaat verlaten. Hij werd getrokken naar dat volk. En toen ontdekte hij die Egyptische verdrukking van zijn volk. Toen zag hij ze daar. Hard werken, geslagen door de Egyptenaren. Hij zag ze sterven. Hij heeft het gezien dat de jongetjes in de Nijl werden geworpen. Hij zag de versmaadheid van het volk, maar toen gingen zijn ogen open en toen zag hij in die versmaadheid, in dat lijden van het volk, zag hij als het ware door een ver gezicht het lijden van Christus. Ik ga het nog concreter maken. Wat het geloof ziet. Toen Mozes daar tussen zijn volk liep. En hij zag daar een Egyptenaar. Die de rug kapot sloeg van een van zijn broeders. Met die geeselslagen. Omdat hij in de ogen van de Egyptenaar niet hard genoeg werkte. Heeft Mozes door het geloof de geeselslagen van Christus gezien. Dat wordt bedoeld met de versmaadheid van Christus. En toen hij zag dat er Israëlieten stierven, dat er kinderen werden geworpen in de Nijl, zag hij door het geloof dat eens Christus moest sterven. In de verdrukking van het volk zag hij de versmaadheid, het lijden van Christus. En dan het wonderlijke. Toen Mozes dat zag, achtte hij die versmaadheid van Christus voor een hogere rijkdom dan alle schatten van Egypte. Waarom? Hij zag op de vergelding van het loon. En daarom geloof ik dat Mozes door het geloof vier weldaden heeft gezien in dat dragen van de versmaadheid van Christus. Allereerst heeft Mozes gezien dat het zaligheid is om voor de naam en de zaak van Christus te lijden. Om nu aan de Heer Jezus Christus gelijkvormig te worden. Mozes heeft iets verstaan wat de rijkdom is van het kruisdragen achter de Heer Jezus aan. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Nou, dominee, dat noem ik geen weldaad, hoor. Dat vind ik helemaal niet aantrekkelijk. Om nou te moeten lijden met Christus. Nou, u hebt gelijk. Naar de mens gesproken is dat ook niet aantrekkelijk. Maar wat leert de schrift ons? En wat leren Gods kinderen? Dat het toch een wonder is als je om de zaak en de naam van de Heer Jezus mag lijden. Waarom? Omdat het een onbedriegelijk kenmerk is, een bewijs is dat je bij het volk van God hoort. Want wat staat er in het volgende hoofdstuk Hebreeën 12? Wie de Heere lief heeft, kastijdt hij. Is dat geen wonder? Dat liefde is. Nee, dat zie je niet gelijk, hoor. Als de Heer je kastijdt. Als je in moeilijke wegen komt. Als je in verdrukking komt. Oh, dan weet ik wel wat er boven komt. Dan weet ik wel wat er vanuit de oude mens soms boven kan komen. Opstand, gebalde vuisten. Dat niet willen. Maar als de Heer je nou eens gewillig maakt om achter hem aan te komen, dan wordt het een wonder om met hem te lijden. Dan ga je zelfs Paulus en Silas begrijpen, die in de kerker, in de gevangenis, lofzangen zongen tot Gods eer. Want dan ga je iets begrijpen van wat de Heer Jezus gezegd heeft. Zij hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar er is nog een tweede genade in die versmaadheid van Christus, om dat te dragen. Want als je mag zien op het lijden van Christus, de versmaadheid van Christus, dan ga je zien dat hij dat gedaan heeft voor zijn kerk, om ze zalig te maken. O ja, dan kan het soms grote droefheid geven. Als je door de prediking van het woord ziet hoe Christus werd gegezeld, hoe Christus handen werden doorboord met de nagels aan het kruis, hoe een doornenkroon op zijn hoofd werd gezet, en dan te moeten ontdekken: ik sloeg met al mijn zonden hem die wonden. Dat is zo'n smartelijke ontdekking. Maar dan de keerzijde, dat hij die versmaadheid wilde dragen, om je nou voor eeuwig te verlossen van al je zonden en terug te brengen in de gemeenschap met God. En dan geeft de Heer wel eens van die versmaadheid, van die verdrukking in je leven, met dit doel om te sterven aan de zonde, te sterven aan de wereld, om je juist in het volgen van hem, in de verdrukking, je steeds afhankelijker te maken van hem. En dan de derde genade. Die hoort bij de vergelding van het loon. Die heeft allereerst betrekking op de vijanden van Christus en zijn volk. En het zal tot troost zijn van de kerk des Heren dat er eens een einde komt aan al die vijandschap. Die ze hier op aarde moeten ondervinden. Dat alle verdrukkers van Gods kinderen eens voor eeuwig het moeten verliezen. Dan zullen al Gods vijanden een enorm vreselijker loon ontvangen. Want wie de versmaadheid van Christus in dit leven niet leert kennen, moet het straks eeuwig zelf ondervinden. En wat zal dat een vreselijk loon zijn. Een aangrijpende vergelding. En daarom ombekeer dus zonder haast u toch om uw levens wil. Want u kunt nog van deze verschrikkelijke toestand verlost worden. Door het alles reinigende bloed van Christus. En dan tenslotte is er de vergelding des loons voor al Gods kinderen. Want dan moeten ze door veel verdrukkingen heen gaan hier in dit leven. Toch zegt de schrift, die verdrukking zijn slechts 10 dagen. En na dat kortstondige hier, die verdrukking, komt straks die eeuwige, onvergankelijke gelukzaligheid. Om nou altijd met de Heere te wezen. Dan ontvangen al Gods kinderen het eeuwige genadeloon van de Vader. Door Christus verdiend. Door de Heilige Geest hier gegeven in het hart. En wie zal onder woorden kunnen brengen wat dat zal zijn? O Mozes heeft er door het geloof als vanuit de vette iets van gezien. De vergelding des loons. Eens zullen al Gods kinderen uit die grote verdrukking worden opgenomen in eeuwige heerlijkheid. Dan houdt de stem van de drijver op. Dat is een heerlijkheid, gemeente, die is niet te waarderen tegen het lijden in deze tegenwoordige tijd. Daar zal God alles zijn en in allen. Daar zullen Gods knechten met hun zaad, ja allen die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Welk een vergelding des loons, wat een zaligheid, daar heeft Mozes op gezien. Zo zullen we altijd bij de Heere wezen. En dat geeft wel eens zo'n verwondering in het leven van Gods kinderen. Dat ze als het ware zeggen, o Heere, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En ze komen allemaal thuis, gewassen in het bloed van Christus. Gereinigd en geheiligd door de geest van Christus. En aangenomen tot kinderen door de Vader van Christus. Welk een gelukkig volk dat na kortstondig ongeduld zich eindeloos in de drie-enige God mag verheugen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat is dat toch een onuitsprekelijk wonder, dat een kind des torens, zoals we allemaal geboren, ontvangen en geboren zijn, een kind van u kan worden. O Heere, wij die nee gezegd hebben tegen u, die niet een kind van u genaamd wilden worden, wordt toch door u weer opgezocht. En wat is dat een eeuwig wonder. En geef dat we die opzoekende zondagsliefde persoonlijk allemaal mogen kennen in ons leven. Mag dan ook de keuze van Mozes ook in het midden van de gemeente door uw geest gewerkt worden. Wij danken u dat u zo uw woord liet verkondigen en dat u in ons midden was. En wilt u het met uw zegen achtervolgen. We gaan u deze plaats weer verlaten. Wilt u ons veilig thuis brengen en in deze nieuw begonnen week ons helpen bij alle dingen die ons wachten. Gedenk ook die leden van de gemeente die deze week weg hopen te gaan of terug zullen keren, waar ze zich ook bevinden of dat we ook thuis blijven. Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde en geef dat we boven alles die ware rust zullen zoeken, waarvan u hebt gezegd, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Vergeef het zondige en zegen het uwe uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. 106, vers 3. Met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
niet, toch niet? Nee, het gaat nogal gebeuren, toch? Als het wat koeler weer is, zeker. Is het dan een deur?